Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Welkom, beste luisteraars. We lezen vandaag verder uit het boek 7 van de belijdenissen van heilige Augustinus. En om te beginnen hebt gij mij willen laten zien hoe gij aan de hoovaardigen weerstaat, maar aan de nederigen genade geeft, en met hoeveel barmhartigheid gij aan de mensen de weg van de nederigheid hebt gewezen, doordat uw woord vlees is geworden en onder de mensen heeft gewoond. Tot dat doel hebt gij, door middel van een zeker iemand, die opgeblazen was van een mateloze verwaandheid, mij enkele boeken van de platonische filosofen in handen doen komen, uit het Grieks in het Latijn vertaald. Daarin las ik, wel niet met deze woorden, maar het was beslist dezelfde gedachte, die er met een grote verscheidenheid van redenering aannemelijk werd gemaakt, dat in het begin het woord was, en dat het woord bij God was, en dat het woord God was. Dit woord was in het begin bij God, en alles is door dat woord geworden, en zonder het woord is niets geworden wat geworden is. Leven in dat woord, en het leven was het licht der mensen, en het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis heeft het niet aangenomen. En de ziel van de mens, zo las ik daar verder, ook al geeft ze getuigenis van het licht, is toch zelf niet het licht, maar het woord, God zelf. Is het waarachtig licht dat iedere mens verlicht die in deze wereld komt, en voorts dat hij in deze wereld was en dat de wereld door hem is geworden en dat de wereld hem niet heeft erkend. Dat hij echter in zijn eigen bezit is gekomen en dat de zijnen hem niet hebben ontvangen, maar dat hij aan al degenen die hem hebben ontvangen het vermogen heeft gegeven om kinderen van God te worden, omdat ze in zijn naam geloven. Dat las ik daar niet. En wat ik daar ook las, was dat het woord God niet uit het vlees, niet uit het bloed, noch uit de wil van een man, noch uit de wil van het vlees, maar uit God is geboren. Dat echter het woord vlees is geworden en onder ons gewoond heeft, kreeg ik daar niet te lezen. Ik ontdekte in die geschriften zeker wel, op allerlei manieren uitgedrukt, dat de Zoon in de gestalte van de Vader is en het geen roof heeft geacht aan God gelijk te zijn, omdat hij van nature hetzelfde is. Dat hij zich evenwel ontledigd heeft door de gestalte van een slaaf aan te nemen en dat hij gelijk is geworden aan de mensen en in zijn gedraging als een mens werd bevonden, dat hij zich heeft vernederd en gehoorzaam is geworden tot de dood, ja, de kruisdood toe, en dat God hem daarom heeft verheven uit de doden en hem de naam heeft gegeven die boven alle naam is, opdat bij de naam van Jezus alle knieën zich zou buigen van wie in de hemel zijn en op de aarde en in de onderwereld, en opdat alle tong zou belijden dat Jezus de Heer is in de heerlijkheid van God de Vader. Dat staat in die boeken niet te lezen. Dat uw enige geboren Zoon voor alle tijden en boven alle tijden onveranderlijk blijft, mede eeuwig met u, en dat de zielen ontvangen uit zijn volheid en daardoor gelukkig zijn, en dat door de deelhebbing aan de in zichzelf blijvende wijsheid de zielen hernieuwd worden en daardoor wijs zijn. Dat staat daar wel te lezen. Dat hij echter op de gestelde tijd voor de onvromen is gestorven en dat gij uw enige zoon niet hebt gespaard, maar hem voor ons allen hebt overgegeven, dat staat er niet. Dat zijn namelijk de dingen die gij voor de wijzen hebt verborgen en aan de kleinen geopenbaard hebt, opdat de vermoeiden en zwaar belasten tot hem zouden komen en hij hen dan verkwikken zou, aangezien hij zachtmoedig en nederig van hart is, en dat hij de zachtmoedigen zal leiden op de weg van het recht en aan de gewilligen zijn wegen leert en onze armzaligheid en ellende ziet en al onze zonden vergeeft. Zij echter, die zich op de kothurn van een zogenaamd hoger weten verheffen, zij horen hem niet zeggen, leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. En gij zult rust voor uw zielen vinden. En al kennen zij God ook, zij verheerlijken hem niet als God en brengen hem geen dank, maar zij vervluchtigen tot voosheid in hun gedachten en hun onwijs hart wordt verduisterd. En terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwazen geworden. Dat was ook de reden waarom ik daar te lezen kreeg hoe de heerlijkheid van uw onbederfelijkheid verruild was voor afgodsbeelden en allerlei afbeeldingen, voor de gelijkenis van het beeld van een bederfelijk mens, van vogels, viervoeters en kruipende dieren, hetgeen kennelijk die Egyptische school was waar Esau zijn eerstgeboorterecht door verspeeld heeft en waardoor uw eerstgeboren volk zelfs aan de kop van een viervoetig dier de eerbewijzen heeft gebracht die het u moest brengen, met zijn hart naar Egypte gekeerd en uw beeld, zijn ziel, krombuigend voor het beeld van een grasvetend kalf. Deze dingen heb ik in die boeken gevonden en ik heb niet gegeten. Het heeft aan uw Heer namelijk behaagd de smaad der ondergeschiktheid van Jacob af te nemen, zodat de oudste broer aan de jongste dienstbaar werd en gij hebt de heidenen tot uw erfdeel geroepen. Ook ik was uit de heidenen tot u gekomen en ik keek uit naar het goud dat gij uw volk uit Egypte hebt willen laten meenemen, aangezien het uw goud was, waar het ook was. Ook tot de Atheners hebt gij bij monde van uw apostel gezegd dat wij in uw leven en ons bewegen en zijn, zoals ook sommigen uit hun midden gezegd hebben. Tot dat goud behoorden zeker ook die boeken, en ik sloeg geen acht op de afgodsbeelden van de Egyptenaren, aan wie met uw goud dienstbaarheid werd betoond, door hen die Gods waarheid tot leugen hebben verkeerd en die liever een schepsel aanbaden en dienden dan de schepper. En door die boeken aangespoord om terug te keren tot mezelf, trad ik mijn diepste binnenste in, door u geleid. Ik was er daartoe in staat, omdat gij mijn helper zijt geworden. Ik trad er binnen en met het oog, hoe zwak ook van mijn ziel, zag ik, boven dat eigen oog van mijn ziel, boven mijn geest, een onveranderlijk licht, niet dit alledaagse, voor alle vlees zichtbare licht, en evenmin een licht dat, om zo te zeggen, van dezelfde aard, maar dan veel groter was, alsof dit aardse licht veel en veel helderder was gaan stralen en alles met zijn grootte in beslag nam. Zo was dat licht niet, maar het was iets anders, iets heel anders dan alle dingen van hier. En boven mijn geest bevond het zich ook niet op de manier van olie die bovenop water drijft en evenmin op de manier waarop de hemel zich boven de aarde bevindt, maar dat licht was hoger, omdat het mij gemaakt had, en ik er beneden, omdat ik door dat licht gemaakt was. Wie de waarheid kent, kent dat licht, en wie dat licht kent, kent de eeuwigheid. De liefde kent het. O eeuwige waarheid en ware liefde en geliefde eeuwigheid, dat zijt gij, mijn God, en tot u verzucht ik dag en nacht. En met dat ik u leerde kennen, hebt gij mij tot u genomen om mij te laten zien dat er iets was te zien en dat ik nog niet in staat was het te zien. En met blindheid hebt gij mijn zwakke ogen geslagen door fel op mij te stralen, en ik ben gaan beven van liefde en van ontzetting. En ik ontdekte dat ik ver van u verwijderd was, in het land van de ongelijkenis, en het was alsof ik daar uw stem uit een hoge hoorde klinken: ik ben de spijs van de groten, groei en ge zult mij eten. En gij zult niet mij doen veranderen in u, gelijk het voedsel van uw vlees, maar gij zult in mij veranderen. En ik heb ingezien dat gij de mens vanwege zijn ongerechtigheid de les hebt gelezen en dat gij mijn ziel hebt doen verschrompelen als een spinnenweb. En ik heb gezegd: is soms de waarheid niets, omdat ze geen uitgebreidheid heeft in eindige, nog in oneindige ruimten van plaats. En uit de verte hebt gij geroepen: integendeel, ik ben het, ik die ben. En ik hoorde dat, zoals met het hart iets gehoord wordt, en er was voor mij geen enkele reden meer tot twijfel. Ik had gemakkelijker kunnen twijfelen aan mijn eigen leven dan aan het bestaan van de waarheid die uit de geschapen dingen verstaan wordt en gezien. En ik richtte mijn ogen op al het andere dat beneden u is, en ik zag dat het evenmin algeheel is als algeheel niet is. Het is omdat het van u afkomstig is. Het is niet omdat het niet datgene is wat gij zijt. Waarlijk zijn doet immers alleen datgene wat onveranderlijk in stand blijft. Voor mij echter is het goed God aan te hangen, want indien ik niet blijf in hem, zal ik het ook in mezelf niet vermogen. Hij echter maakt alles nieuw, terwijl hij in zichzelf blijft. En gij zijt mijn Heer, omdat gij mijn goed niet nodig hebt. En zo werd het mij duidelijk dat de dingen die door bederf worden aangestast, goede dingen zijn. Enerzijds zouden ze niet voor bederf vatbaar zijn indien ze het hoogste goed waren, maar anderzijds zouden ze zonder goed te zijn niet vatbaar zijn voor bederf. Waren ze immers het hoogste goed, dan waren ze onbederfelijk. Waren ze echter volstrekt niet goed, dan viel er niets aan te bederven. Bederf immers brengt schade toe, en het zou geen schade toebrengen indien het geen goed verkleinde. Eén van tweeën dus. Bederf brengt geen enkele schade toe, hetgeen onmogelijk is, of al datgene wat bedorven wordt, wordt van goed beroofd, en dit laatste is ongetwijfeld het geval. Indien het echter van alle goed beroofd wordt, dan is het volstrekt niet meer. Zou het immers nog zijn en niet verder mee te bederven zijn, dan zou het beter zijn dan eerst, omdat het onbederfelijk zou voortbestaan. En wat is er onzinniger dan de bewering dat het beter zou zijn geworden nadat het alle goed had verloren? Wordt het dus van alle goed beroofd, dan is het helemaal niet meer. Zolang het dus is, is het goed. Al wat is, is derhalve goed, en het kwaad, dat kwaad waar ik de herkomst van zocht, is derhalve geen substantie, geen wezenlijk iets. Was het immers een substantie, dan zou het goed zijn. Eén van beide immers. Het zou een onbederfelijke substantie zijn en dus zeker een groot goed. Of het zou een bederfelijke substantie zijn en deze was voor geen bederf vatbaar indien ze niet goed was. Zo zag ik dan en werd het mij duidelijk dat gij alle dingen als goede dingen gemaakt hebt en dat er in het geheel geen substanties zijn die niet door u gemaakt zijn. En omdat gij alle dingen als niet gelijke dingen gemaakt hebt, daarom zijn alle dingen, op grond van de goedheid van ieder afzonderlijk, ook alle tezamen zeer goed, aangezien onze God alles zeer goed gemaakt heeft. En voor u is er in het geheel geen kwaad, en niet alleen voor u niet, maar evenmin voor uw schepping, in haar geheel. Want buiten die schepping is er niets dat er zich in zou kunnen boren en de orde zou kunnen verstoren die haar door u is opgelegd. Omdat evenwel in delen van de schepping bepaalde dingen niet harmoniëren met bepaalde andere dingen, worden de niet harmoniërende dingen als slecht of kwaad beschouwd. Overigens harmoniëren dezezelfde dingen toch wel weer met andere dingen en zijn zodoende goed, en ook in zichzelf zijn ze goed. En al deze onderling niet harmoniërende dingen harmoniëren wel met het lager deel van de bestaande dingen, het deel dat wij aarde noemen en dat zijn eigen hemel heeft, de bij dat deel passende hemel, met wolken en winden. En nu komt het helemaal niet bij mij op om te zeggen, deze dingen zouden er niet moeten zijn. Want gesteld dat ik alleen maar deze dingen zag, dan zou ik wel de betere dingen missen. Maar ik zou u niettemin om deze dingen alleen reeds dienen te loven. Uw lovenswaardigheid wordt immers duidelijk gemaakt door de monsterdieren op de aarde en door alle diepten, door het vuur, de hagel, de sneeuw, het ijs en de ademtocht van de storm, die uw woord volbrengen. Zij wordt ook duidelijk gemaakt door de bergen en al de heuvels, de vruchtdragende bomen en al de ceders, de wilde en al de getemde dieren, de kruipende dieren en de vogels met vleugels. De koningen der aarde en al de volkeren, de vorsten en al de rechters der aarde, de jonge mannen en de maagden, de ouderen met de jongeren, zij moeten uw naam loven. Maar omdat gij ook vanuit de hemelen lof moet krijgen, Daarom moeten u in den hoge al uw engelen loven, al uw legerscharen, de zon en de maan en alle sterren en hun licht, de hemelen der hemelen en de wateren boven de hemelen, zij moeten uw naam loven. Ik verlangde al niet meer naar iets beters, aangezien mijn denken zich richtte op het geheel van alle dingen, en zeker, de hogere dingen waren beter dan de lagere, maar met een gezonder oordeel wist ik uit te maken dat alle dingen tezamen beter waren dan de hogere dingen alleen. Ze zijn niet bij hun zinnen, degenen aan wie iets van uw schepping mishaagt, evenmin als ik bij mijn zinnen was, toen tal van door u gemaakte dingen mij niet behaagden. En omdat mijn ziel de gedachte niet had aangekund dat zij mishagen zou vinden in mijn God, daarom had ze niet gewild dat iets van het haar mishagende afkomstig zou zijn van u. En aldus was ze beland bij de opvatting van de twee substanties en kon ze maar geen rust vinden en bleef ze vreemde praat uitslaan. En toen ze vandaar was teruggekomen, had ze zich een god gemaakt die over de onbegrensde ruimten van alle plaatsen verspreid was, en van die god had zij verondersteld dat gij het waart. En ze had hem in haar hart geplaatst, en ze was weer een tempel geworden van haar eigen afgodsbeeld, iets verfoeilijks in uw ogen. Maar nadat gij, zonder dat ik ervan wist, mijn hoofd koesterend had omvat en mijn ogen had gesloten om hen geen ijdelheid te laten zien, heb ik mezelf even laten varen en viel mijn waanzin in slaap. En toen ben ik ontwaakt tot u en zag ik dat gij op een andere wijze onbegrensd zijt. En dit zien was een zien dat niet van het vlees afhing. En ik keek weer naar andere dingen en zag dat ze hun zijn aan u danken en dat ze allemaal in u hun grens hebben, maar op een andere wijze, niet plaatselijk. Ze hebben hun grens in u, omdat gij de allesomvatter zijt en de waarheid uw hand is en omdat alle dingen waar zijn, in zover als ze zijn, en omdat de onwaarheid niet iets is, behalve dan een menen dat iets is wat niet is. En ik zag dat niet alleen alle dingen één voor één harmoniëren met de hun eigen plaatsen, maar ook met hun tijden, en dat gij, die alleen de eeuwige zijt, niet na onbecijferbare tijdsruimten een begin hebt gemaakt met uw werkzaamheid, alle tijdsruimten immers, zowel die voorbij zijn gegaan als die voorbij zullen gaan, zouden niet zijn weggegaan en zouden niet komen indien gij niet werkzaam en blijvend zou zijn. En uit mijn eigen ervaring wist ik dat er niets verwonderlijks in lag wanneer voor een ziek verhemelte zelfs het brood een kwelling is, terwijl het een gezond verhemelte aangenaam aandoet, zoals ook het licht voor zieke ogen een gruwel, voor gave een weldaad is. Zo mishaagt ook uw gerechtigheid aan de ongerechten, hoeveel te meer nog de adder en de worm, die gij als goede wezens hebt geschapen, aangepast aan de lagere delen van uw schepping. Ook die ongerechten zelf zijn daaraan aangepast naar de mate waarin ze ongelijker zijn aan u, terwijl ze meer aangepast raken aan de hogere delen, naar gelang ze meer gelijk aan u worden. En al zoekende naar wat eigenlijk de ongerechtigheid, de slechtheid was, kwam ik tot de bevinding dat het geen substantie was, maar een verkeerdheid van de wil die zich afgewend heeft van de hoogste substantie van u die God zijt en zich heeft gekeerd naar de laagste dingen, zijn innerlijk vergooiend en opzwellend naar buiten. En met verbazing bemerkte ik dat mijn liefde reeds u gold, geen fantasiebeeld meer dat ik voor u versleet en dat ik toch niet vast bleef staan om mijn God te genieten, maar dat ik, naar u toegetrokken door uw schoonheid, weldra weer door mijn eigen gewicht van u werd weggerukt en kreunend neerstortte op de dingen van hier, en dat gewicht was mijn vleeselijke gewoonte. Wat mij echter bijbleef, was een herinnering aan u, en ik had er niet de geringste twijfel over dat er iemand was met wie ik verbonden moest zijn. Ik wist echter tevens dat ik niet geschikt was om met hem verbonden te zijn, omdat het bederfelijk lichaam de ziel bezwaart en de aardse woning een belemmering is voor de geest die vele gedachten heeft. Ik was er ook zeker van dat uw onzichtbaarheden sinds de schepping van de wereld begrepen en gezien worden door middel van de dingen die geschapen zijn, en ook uw eeuwige macht en uw goddelijkheid. Toen ik namelijk naging op welke grond ik de schoonheid van lichamen, het zij in de hemel, het zij op aarde, beaamde, en wat mij ten dienste stond wanneer ik over veranderlijke dingen een zuiver oordeel velde en zei, dit dient zo te zijn en dat niet zo, toen ik dus naging op welke grond ik oordeelde bij het uitspreken van een dergelijk oordeel, had ik boven mijn geest, die veranderlijk is, de onveranderlijke, ware, in eeuwigheid bestaande waarheid gevonden. En zo ging het toen trapsgewijs omhoog, van de lichamen naar de ziel, die door middel van het lichaam gewaar wordt, en vandaar naar dat innerlijk vermogen van de ziel, waaraan de zinnen van het lichaam de dingen die van buiten komen melden, zover als ook de dieren kunnen komen, en vandaar weer verder naar het redelijk vermogen, waarvoor ter beoordeling gebracht wordt wat door de zinnen van het lichaam wordt opgenomen. En ook dit vermogen kwam in mij tot de bevinding van zijn veranderlijkheid en richtte zich opwaarts om zichzelf te begrijpen. Het voerde mijn denken weg van de gewoonte en ontrok zich aan de elkander tegensprekende zwermen van de fantasiebeelden en poogde aldus te ontdekken door welk licht het besprenkeld werd. Wanneer het zonder een zweem van twijfel riep dat het onveranderlijke als beter beschouwd dient te worden dan het veranderlijke. Het poogde te ontdekken hoe het dat onveranderlijke zelf kende, want zonder het op de een of andere manier te kennen, kon het dat onveranderlijke nooit met zekerheid boven het veranderlijke stellen. En toen bereikte het datgene wat is in een flits van bevend aanschouwen. Toen heb ik uw onzichtbaarheden begrepen en gezien door wat geschapen is. Ik was echter niet bij machte er mijn blik op gevestigd te houden. Mijn onvermogen werd teruggestoten en ik kwam weer terecht bij de gewone dingen en ik droeg niets met mij mee dan een herinnering vol liefde en heimwee naar wat ik als het ware had geroken, maar nog niet kon eten. Thank you. en ik zocht naar de weg om kracht te krijgen, de kracht die mij in staat zou stellen om u te genieten, en die weg kon ik niet vinden, totdat ik mijn armen zou slaan om hem, die de middelaar is tussen God en de mensen, de mens Christus Jezus, die God is, boven alles in eeuwigheid gezegend, en die roept en zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven, en die het voedsel dat ik niet tot mij vermocht te nemen, met het vlees vermengd, aangezien het woord vlees is geworden, ten einde uw wijsheid, waardoor gij alles hebt geschapen, melk te laten worden voor onze kinderlijke staat. Ik hield namelijk nog niet in nederigheid mijn God vast, Jezus, de nederige, en ik wist niet wat zijn zwakheid mij te leren had. Want uw woord, de eeuwige waarheid, hoog uitreikend boven de hogere delen van uw schepping, richt hen die zich onderworpen hebben opwaarts tot waar zij zelf is. In de laagten van de schepping heeft zij zich echter uit onze leemgrond een nederig huis gebouwd, om daarmee degenen die onderwerping behoefden neer te halen van hun eigen hoogte en naar haar toe te trekken. Daarmee wilde zij hun verwatenheid helen en hun liefde voeden, en wilde zij bereiken dat ze niet op zichzelf vertrouwend te ver zouden lopen, maar zich liever zwak zouden maken op het zien van de Godheid voor hun voeten, zwak geworden door deelneming aan ons huidenkleed, en zich dan in hun vermoeienis op haar zouden laten vallen, waarna zij op kon reizen en hen omhoog kon dragen. Ik had echter een andere opvatting. Over Christus mijn Heer dacht ik alleen maar als over een man van uitzonderlijke wijsheid, met wie geen ander op één lijn gesteld kon worden, en dit vooral omdat hij op grond van zijn wonderbaarlijke geboorte uit een maagd, bij wijze van voorbeeld voor de geringschatting waarmee wij de tijdelijke dingen dienen te bezien, in vergelijking tot het verkrijgen van de onsterfelijkheid, door Gods zorg voor ons een zo groot gezag als leraar verdiend scheen te hebben. Van het mysterie evenwel, dat in de woorden "het woord is vlees geworden" besloten lag, kon ik zelfs nog geen vermoeden hebben. Uit de over hem te boek gestelde en overgeleverde feiten, dat hij heeft gegeten en gedronken, geslapen en gewandeld, zich heeft verblijd en bedroefd is geweest en gesprekken heeft gevoerd, had ik enkel maar opgemaakt dat bij hem het vlees niet anders met uw woord was verbonden dan samen met een menselijke ziel en een menselijke geest. Dit is duidelijk voor een ieder die de onveranderlijkheid van uw woord kent, en die kende ik al, voor zover ik daartoe bij machte was, en ik had daar niet de geringste twijfel over. Indien immers iemand het ene ogenblik de ledematen van zijn lichaam door zijn wil beweegt en een ander ogenblik niet, indien hij het ene ogenblik een gevoelsaandoening ervaart en een ander ogenblik niet, indien hij het ene ogenblik door tekens verstandige gedachten tot uiting brengt en een ander ogenblik blijft zwijgen, dan zijn dat dingen die kenmerkend zijn voor veranderlijkheid van ziel en geest. Stonden nu deze handelingen ten onrechte over Christus geschreven, dan zou ook al het andere gevaar lopen voor leugen gehouden te worden en zouden die geschriften aan het menselijk geslacht geen enkele heil door geloof meer te bieden hebben. Aangezien die dingen dus naar waarheid zo geschreven staan, erkende ik in Christus een volledig mens en niet alleen maar een mensenlichaam of een mensenziel, wel verenigd met een lichaam, maar zonder menselijke geest. Deze reële mens stak echter naar mijn mening niet boven de andere mensen uit, doordat hij persoonlijk de waarheid was, maar door een bepaalde machtige voortreffelijkheid van zijn menselijke natuur en door een volkomener deelhebbing aan de wijsheid. Alypius daarentegen was van mening dat volgens het geloof van de katholieke God zich op een zodanige wijze met het vlees had bekleed dat er in Christus niets anders was dan God en het vlees. Een menselijke ziel en geest in hem werd niet door hen geleerd, zo veronderstelde hij. En vast overtuigd als hij bleef dat de over Christus opgetekende feiten onbestaanbaar waren zonder de aanwezigheid van een levend en redelijk schepsel, bleef zijn toenadering tot het werkelijke christelijke geloof maar tamelijk traag. Later kwam hij echter te weten dat dit een dwaalleer was van de apollinaristische ketters en vol vreugde aanvaarde hij toen het katholieke geloof. Wat mij betreft, ik erken dat ik pas een tijd later geleerd heb waar de grens tussen de katholieke waarheid en de onjuiste leer van Photinus ligt ten aanzien van de woorden "het woord is vlees geworden". De afwijzing van de ketters doet namelijk aan de dag treden wat uw kerk aanneemt en wat de gave leer behelst. Er moesten immers ook ketterijen zijn om de standvastigen kenbaar te laten worden tussen de zwakken. Maar toen, na het lezen van die boeken van de Platonisten en nadat ik, daardoor aangespoord om de onlichamelijke waarheid te zoeken, uw onzichtbaarheden gezien had, begrepen door wat geschapen is, heb ik ook, doordat ik werd teruggestoten, bemerkt wat mij vanwege de duisternis van mijn ziel niet toegestaan werd te beschouwen. Ik had de zekerheid dat gij zijt en dat gij onbegrensd zijt, maar niet in verspreid zijn over begrensde of onbegrensde plaatsruimten. Ik had ook de zekerheid dat gij waarlijk zijt, omdat gij steeds dezelfde zijt, zonder in enig opzicht of door enige beweging een ander of anders te zijn. De zekerheid dat al het andere uit u is, waarvoor het stellige bewijs alleen al hierin ligt, dat het is. Over dat alles had ik wel zekerheid, maar anderzijds was ik te zwak om u te genieten. Ik praatte weliswaar 100 uit als iemand die op de hoogte was, maar als ik niet in Christus, ons zaligmaker, uw weg gezocht had, was ik niet op de hoogte gekomen en had ik in de diepte moeten vergaan. Want ik was al begeerig gaan worden om voor een wijze door te gaan, vervuld als ik was van mijn straf, en ik schreide niet en blies me bovendien nog op mijn weten. Waar was namelijk die liefde die bouwt op het fundament van de nederigheid, dat Christus Jezus is? Of wanneer hadden die boeken mij die liefde kunnen leren? Dat ik die boeken overigens tegenkwam, alvorens ik me ging verdiepen in uw schriften, is iets, geloof ik, dat gij gewild hebt om in mijn geheugen de indruk te laten printen die ik van die boeken gekregen had, en om mij dan later, als ik door uw boeken beteugeld zou zijn en mijn wonden door uw helende handen gestreeld zouden worden, te laten gewaar worden en onderscheiden wat het onderscheid was tussen aanmatiging en belijdenis, tussen wie wel zien waarheen, maar niet waarlangs ze moeten gaan, en hen die de weg weten naar het zaligend vaderland dat wij niet alleen ontwaren, maar ook bewonen mogen. Indien ik namelijk eerst door uw heilige schriften zou zijn onderwezen en gij mij in de omgang met deze schriften aantrekkelijk zou zijn geworden en ik dan later die boeken zou hebben ontmoet, had de mogelijkheid bestaan dat ze me hadden afgerukt van de hechte grondslag van mijn vroom geloof. Daarnaast had de mogelijkheid bestaan dat ik wel was blijven volharden in de gezindheid die ik tot mijn heil had ingedronken, maar dat ik toch was gaan menen dat die gezindheid ook uit die boeken verkregen kon worden, wanneer iemand verder niets anders had gelezen. Zo kwam het dat ik met grote gretigheid naar de eerbiedwaardige boeken van uw geest greep en allereerst naar de apostel Paulus. En het was afgelopen met al die problemen die ik mij eens gemaakt had, omdat ik toen de indruk had dat hij zichzelf tegensprak en dat de inhoud van zijn woorden niet overeenstemde met de getuigenissen van de wet en de profeten. En aan mij vertoonde zich het ene aangezicht van de zuivere woorden en ik leerde met beven blij te zijn. En ik begon te lezen en ik ontdekte dat alles wat ik bij die anderen aan waarheid had gelezen ook hier gezegd werd, met een nadrukkelijke vermelding van uw genade. Daardoor gaat degene die ziet zich niet beroemen, alsof hij zowel wat hij ziet als dat hij ziet niet had gekregen. Want wat heeft hij dat hij niet heeft gekregen? Daardoor wordt hij niet alleen aangespoord om u, die steeds dezelfde zijt, te zien, maar wordt hij tevens genezen om u te kunnen vasthouden. Daardoor wandelt iemand die uit de verte niet vermag te zien, toch over de weg waar langs hij kan komen en dan kan zien en vasthouden. Want al vindt de mens ook behagen in Gods wet, volgens de inwendige mens, wat moet hij aanvangen met die andere wet in zijn ledematen, die zich weert tegen de wet van zijn geest en die hem gevankelijk brengt onder de wet van de zonde in zijn ledematen? Want gij, Heer, zijt rechtvaardig, maar wij hebben gezondigd en boosheid bedreven en ons onvroom gedragen, en uw hand is zwaar op ons gaan wegen, en wij zijn terecht overgeleverd aan de aloude zondaar, de bewindvoerder over de dood, omdat die onze wil heeft overgehaald tot gelijkenis met zijn wil, die wil waardoor hij niet staande is gebleven in uw waarheid. Wat moet de ongelukkige mens aanvangen? Wie zal hem bevrijden van het lichaam van deze dood, tenzij uw genade door Jezus Christus onze Heer, door u als uw mede-eeuwige verwekt en door u geschapen in het begin van uw wegen, hem in wie de vorst van deze wereld niets heeft gevonden dat de dood verdiende en die hij gedood heeft, en toen is de schuldbrief die tegen ons was, niet gedaan. Dat staat in de andere boeken niet te lezen. Niets staat erop die bladzijden over het aangezicht van dit vroom geloof, over de tranen van de belijdenis, over het offer dat aan u gebracht wordt door een vermorzeld gemoed, een verbrijzeld en verootmoedigd hart, over het heil van het volk, over de stad die de bruid is, over het onderpand van de Heilige Geest, over de kelk die onze koopprijs is geweest. Niemand zingt daar, zal mijn ziel niet overgegeven zijn aan God, van hem immers komt mijn heil. Hij is mijn God en mijn heil, hij is mijn toeverlaat. Ik zal niet meer wankelen. Niemand hoort daar hem die roept, kom tot mij, gij die vermoeid zijt. Zij achten het beneden zich van hem te leren dat hij zachtmoedig is en nederig van hart. Dat zijn namelijk de dingen die gij voor de wijzen en verstandigen hebt verborgen en aan de kleinen hebt geopenbaard. En het is iets anders om van een beboste bergtop het vaderland van de vrede te zien, maar de weg daarheen niet te ontdekken en dan over het ongebaande terrein vergeefse pogingen te doen, rondom beloerd en belaagd door de voortvluchtige deserteurs met hun hoofdman, de leeuw en de draak, iets anders om de weg naar het vaderland te houden, die gebaand is door de zorg van de hemelse heerser, een weg waar geen roverij wordt gepleegd door deserteurs uit de hemelse krijgsdienst, omdat die deze weg mijden als een kwellende straf. Op wonderlijke wijze drongen deze gedachten tot diep in mijn binnenste door, terwijl ik bezig was de geringste van uw apostelen te lezen. En ik had uw werken beschouwd en ik stond ontsteld. Wij zijn aangekomen aan het einde van deze aflevering. Volgende keer lezen we uit het boek 8 van de belijdenissen van heilige Augustinus.